Vandaag wil ik verder gaan in de serie die ik gestart ben. Even kijken of die voorkomt. Daar is die. Een serie over Jona. En even als inleiding voor degene die het verhaal niet kennen, want dat kan. Jona die krijgt als een profeet een opdracht van God om naar Nineveh te gaan. Een wereldse stad buiten Israël, in het oosten van Israël. En om ze te waarschuwen dat wat zij doen echt in de ogen van God gewoon echt niet kan. En dan krijgt hij die opdracht, ga naar Nineveh, maar heeft daar helemaal geen zin in. Allerlei redenen voor. Verlaat Gods plan door per boot precies de andere kant op te vluchten naar Tarsis. En God zendt dan een storm. En Jona wordt als schuldige op de boot waar hij is overboord gezet. En God stuurt dan een grote vis die Jona opslokt en weer aan wal zet. En Jona gaat alsnog op pad met de boodschap richting Nineveh, de boodschap van God. En God geeft dan redding. Dat is het verhaal, het boek Jona. De grote context waarbinnen ik aan het spreken ben. En de vorige keer heb ik stilgestaan bij het rondom het thema verlaten, uitroepteken, of verlaten, ben je verlaten door God, heb ik een inleiding gegeven over de persoon Jona, over het boek, de tijd. Heb je stilgestaan bij die opdracht die hij kreeg, dat naast het afdwalen en het afkeren van God door Jona zelf, ook Gods liefde voor de volkeren, voor alle mensen, juist ook voor die wereld buiten Israël, centraal staat in dat Bijbelboek. Gods liefde voor de volkeren. God heeft alle mensen lief. En die liefde heeft ertoe gebracht dat God Jezus gaf. En voor ons stierf, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. En tenslotte hebben we toen geconcludeerd dat als wij hem verlaten, zoals Jona dat deed, God ingrijpt. En daar wil ik vandaag aanhaken. En daar wil ik vandaag verder gaan. En dan lezen we uit het boek Jona het hele eerste hoofdstuk. We herhalen even die eerste drie versen. Vorige keer was ik niet verder gekomen dan vers 3. Maar we gaan nu heel Jona 1 lezen tot en met Jona 2, de eerste regel, vers 1a, zo gezegd. Ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling en daar staat het volgende. Jona. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. Tot hem opgeheven. Dat is dan een andere vertaling. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht, ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, hun lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? En waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Anders kort gezegd, wie ben jij eigenlijk? Jona antwoordde, ik ben een Hebreër. En ik vereer de Heer, de God van de hemel. De God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat die zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde, gooi me in zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. En dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer, die van Jona wel te verstaan. Ach Heer! Laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt dat u... U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de zee bedaarde, de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. De Heer liet Jona opslokken door een vis. Tot zover. Laten we een zegen bidden over het woord van God. Heer God, dank u wel dat we het woord van u hebben gekregen, ook om lessen uit te leren. Ook om te weten wie u bent en hoe u in elkaar steekt. Om uw grote liefde te leren, Heer, waar we niet over uitgepraat raken. Uw liefde van redding en behoud. Uw liefde, omdat u altijd bij ons bent. Maar Heer, er is meer over u te leren. Laten we deze dag, Heer, door uw geest geleid, Heer, een stukje meer of beter zicht krijgen op wie u bent. En wat u voor ons betekent. Dat wat we gezongen hebben vanochtend, Heer, ook werkelijkheid mag zijn, niet alleen hier in de dienst, maar in elk moment van ons leven. Thuis, op het werk, waar we ons zijn, Heer. Als we ons te midden van de wereld begeven, dat wij mogen zijn wie wij zijn in u. Zegen zo, Heer, dit woord deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u naar drie dingen gaan kijken. Allereerst, God grijpt in. Een tweede, naar de omgeving. Van Jona in dit geval. En natuurlijk na de storm. Want daar ben ik ook geëindigd. Na de storm. En er komt nog een heleboel bij. Het verhaal is nog lang niet af. Maar wat leren we in dit gedeelte voor deze dag? Kijken we eerst naar God grijpt in. Een mooi stopbord gepakt. God die ingrijpt tot hier. En niet verder. En dat vertel ik allemaal rondom het thema de storm. En de storm is iets bijzonders. Jona vlucht dus weg van God, meent hij. Hij denkt weg te kunnen vluchten van God. Door gewoon exact de andere kant op te gaan dan dat hij eigenlijk zou moeten doen waar God hem een opdracht voor heeft gekregen. Voor datgene waar God hem heeft gevraagd te doen. Wees getuige ga naar Nineveh en zeg dat het daar even niet goed gaat. Maar Jona keerde zich af, ging de andere kant op, meent dat hij van God kan wegvluchten. Maar God grijpt in en werpt een hevige storm op de zee. Die storm is dus afkomstig van God. Er is hier dus sprake van een actief ingrijpen van God. Met een onstuimige storm in het leven van Jona en de mensen rondom hem. Het kan ook voorkomen dat God gebruik maakt van de omstandigheden die er gewoon zijn. Dat God gebruik maakt van omstandigheden die misschien ook wel gewoon vanuit de algemene zondeval over ons zijn gekomen. Omstandigheden die zich voordoen in ieders leven. En dat God daar een les, jou een les mee laat leren. Maar het kan dus ook zijn dat God actief ingrijpt in een leven en een omstandigheid creëert. En hier, in het verhaal van Jona, creëert God die omstandigheid. Er is hier sprake van, laten we zeggen, een corrigerend ingrijpen door God. Tegen het God afkerende gedrag van zijn kind Jona. God die ingrijpt als een kind van God zich van hem afwendt en afdwaalt en wegglijdt in een leven dat eigenlijk niet bij hem past. Dat niet voor hem bedoeld is. Als hij wegglijdt van datgene waar God hem voor geroepen heeft. Waar wij als kinderen van God graag aan voorbij gaan, is dat God ook hard kan ingrijpen in het leven van een gelovige. En ondanks dat de straf op de zonde die tot de dood, de verlorenheid van de mensheid leidde, aan het kruis op Jezus kwam, ondanks dat alle zonden vergeven zijn aan dat kruis, dat wij die straf niet meer als kinderen van God hoeven te dragen, ondanks dat is God nog altijd dezelfde als toen. God was, is en blijft dezelfde. Dezelfde liefdevolle Vader. Die liefdevolle Vader die niet schroomt om corrigerend op te treden tegen zijn kinderen als dat nodig blijkt. Het volbrachte werk leidde als het ware tot het kindschap van God. Zonder die redding, zonder die vergeving van de zonde, zonder dat alles wat wij doen, nog zullen doen en gedaan hebben, vergeven is door het volbrachte werk van Jezus. Dat leidde ons tot het kindschap, een vergeving van onze verlorenheid. Maar neemt niet weg dat Gods vaderliefde leidt tot een gezegend en vruchtbaar leven. Want alleen redding is voor God niet genoeg. God heeft het beste voor ons bewaard. God heeft het beste voor ons klaar liggen. En daarmee zeg ik niet dat het hier op aarde allemaal rozengeur en maneschijn is, maar dat het aan de voeten van de Heer Jezus zijn ons tot kracht mag zijn. Waar we de zangdienst ook mee begonnen. Dat Hij onze kracht is. De plek waar wij wezen moeten is aan de voeten van Jezus, onze redder. En laten we eens in gedachten met die Jona en met die andere mensen meegaan. En gewoon eens bedenken en bekijken wat gebeurt hier. En wat gebeurt er in mijn leven? Is er sprake van een algemene omstandigheid? Of is God zich ergens met mij aan het bemoeien? Heb ik iets te leren? Waar sta ik? Zit ik nog aan de voeten van Jezus? Of ben ik erg aan het afdwalen? En moet ik terug? En wil God mij iets duidelijk maken in de omstandigheid die mij overkomt, waarin ik zit? Ik denk dat veel mensen een vervormd beeld van God hebben. Dat ze vanuit een aardse blik naar God kijken die, zogezegd, liefde is. En dat de mens vanuit dat hunkerende verlangen naar die liefde een verwachting heeft van God dat hij alleen maar zachthandig, softly, handelt. Zeg maar dat hij alleen maar bemoedigt. Dat hij alleen maar troost of aait, of liefkoost, knuffelt, verwent. Want het is zo goed om bij hem te zijn. Hij is erbij. En dat klopt op zich wel. Maar het is niet alleen dat wat Gods liefde toont. Gods liefde kan ook zichtbaar worden wanneer God als liefdevolle vader hardhandig corrigeert of corrigerend moet optreden. Als hij ons tot een halt roept. En natuurlijk is er altijd een tijd om tot bezinning te komen. Jona koos ervoor, ik ga inpakken. Er staat zo mooi, hè. Hij pakte in, hij maakte zich gereed, maar ging niet, hij ging de andere kant op. Weet je, er was een moment om tot bezinning te komen. Hij moest naar dat schip. Was er wel een schip? Hij liep daar te zoeken. Er was gewoon tijd om tot inkeer te komen. En vervolgens gaat hij aan boord van dat schip. En dan denkt hij zo, nou ben ik weg van God. En dan lijkt het alsof hij in een soort rust komt. En denkt van, ah, even niet meer God. Tijd om tot inkeer te komen. Maar wat doet hij? Hij gaat ervan genieten en hij gaat slapen en hij heeft niet eens in de gaten als God hem tot een halt roept. Hij ligt daar te slapen, daar kom ik straks nog wel even op terug. Hoe is het bij ons? God kan ook wel eens, als wij afdwalen, ons tot een halt roepen. Niet als vergelding op de zonde. Niet omdat we gezondigd hebben en God vindt, ja, zie je het? Had je niet mogen doen. Hier. Ik zal jou wel eens even straffen. Niet ter vergelding van de zonde, want dat heeft Jezus voor ons gedragen. Maar wel, als wij die vergelding op de zonde niet krijgen, maar geruild hebben met Jezus en ontdekt hebben dat we zijn kind mogen zijn, om ons dicht bij hem te houden. Om te leven daar waar we horen te zijn. Waar hij ons wil hebben. Snap je wat ik bedoel? Niet als vergelding. Niet als een boosheid. Om zich bot te vieren op de mensen van haha. Maar omdat hij van je houdt. Daar heb ik een mooie illustratie van. Die misschien wel tot de verbeelding spreekt. En ik snap wel waarom over dit onderwerp bijna nooit gepreekt wordt. Waarom we het vaak overslaan en het over de genade hebben. En niet over het optreden van God. Het handelend optreden. Ik kan het zelf ook niet. Je moet eens weten wat een worsteling ik heb gehad. Om hier, maar de storm, ik kan er niet omheen. Het staat in Jona en ik zou dat vertellen. En ik heb er zelf ook alweer heel veel van geleerd en heel veel voor mezelf tot bezinning gekomen. Maar de illustratie, kijk even naar een verhaal uit 2 Samuel 7. David is koning. En God is dan zelf aan het woord. Hè? Als we het hebben over de liefdevolle vader, God als liefdevolle vader. David krijgt van God te horen dat hij de tempel niet mag bouwen. Want David wilde dat heel graag. Maar jij, koning David, jij mag die tempel niet bouwen, maar dat is aan jouw zoon. En God geeft dan een belofte, waar Jezus uit voortkomt, die ons tot redding is. Maar dan belooft hij het eeuwigdurend koningschap voor zijn zoon, Salomo, het hele geslacht, uiteindelijk tot Jezus. En dan zegt God in 2 Samuel 7... over Salomo iets. Dat is zo mooi. En ik denk dat het ook voor ons geldt. Dan zegt hij, hij zal een huis bouwen voor mijn naam. De kerk ook, wij ook, hè. En ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Dat is in Jezus. Dan zegt hij over Salomo, ik zal een vader voor hem zijn. En hij voor mij een zoon. Ah, dat is toch geweldig. En dan staat er dubbele punt. En de herziene statenvertaling en ook de gewone statenvertaling, die schrijft daar dan bij. Wat wil zeggen? Dus God zegt, ik zal hem tot een vader zijn, hij mij tot een zoon. Wat wil zeggen? Als hij zondigt, zal ik hem kastijden, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken. Snap je hoe belangrijk dat niet bij mij uit de gunst raken, maar ook dat er staat kastijden. En daar heb ik ook nog twee woorden over geslagen. Stok en zweep. Het is niet te geloven. Je kan daar niks mee. Maar als je daar een studie op doet, dan gaat het ook over de maatstaven waarin wij mensen elkaar terechtwijzen, elkaar tuchtigen, elkaar opvoeden. Dat God er ook gebruik van maakt om elkaar tot bedaren te roepen, tot halt te roepen. Om te zeggen, stop tot hier en niet verder. En het Nieuwe Testament zegt daar ook iets over in Hebreeën. Huiveringwekkend is het om te vallen in de handen van God. Nee, maar wij zeggen altijd, het is fantastisch te vallen in de handen van God. Het is Gods vreugde, het is zijn liefde, zijn genade. Het is geweldig mooi om bij God te zijn. En dat is ook zo. Maar als je er bent, blijf daar dan. Want daar is het goed. Daarbuiten niet, daar is het goed. Je moet niet bij God weggaan, maar je moet in die plek komen waar God je toe geroepen heeft. Als getuige van zijn liefde, zijn grootheid. Om die liefde van God te kunnen verkondigen, ook in jouw leven, door wie jij bent. Dat ook jij dat mag doen, in jouw roeping van kind van God. Te midden van die omgeving waar jij in gesteld bent. Jouw kinderen op school, jouw gezin, jouw werkplek, het huis waar je te wonen bent gekomen, of waar ook, je school. Huiveringwekkend, niet om angst, niet als angst om bang van te worden, dat zie ik helemaal niet bij Jona. Zijn omgeving wordt bang, daar hebben we het zo over. Maar weet je, dat huiveringwekkende, dat staat in Hebreeën 10 in een stuk, een hoofdstuk waarin opgeroepen wordt om dicht bij God te blijven. Zoals van een kind van God verwacht mag worden, wat ik al zei. Alleen daar blijft een mens staande in tijden van hoogte en dieptepunten. Ook als de omstandigheden van het leven, niet door God gecreëerd op dat moment, maar gewoon de omstandigheden, ons treffen. God kan dus uit liefde als opvoeder ook ingrijpen om jou opnieuw op je positie, je identiteit te krijgen die je toekomt. Of die bij je hoort, als kind van God. En ik had hier in een voorgesprek met Mariette over dat ik zo moeite had om dit te vertellen, om dat over mijn lippen te krijgen, want ik wil veel liever de genade alleen spreken. Maar dat is de genade. Want de genade is dat we dicht bij hem blijven. En dan zei Mariette zo mooi, het gaat over ingrijpen door verregaande maatregelen die je stilzetten om tot bezinning te komen. Laten we het zo beschrijven. Verregaande maatregelen om tot bezinning te komen, om te beseffen wie wij zijn. Dan gaan we kijken naar de omgeving. Ik heb de omgeving eventjes omschreven als die wilde zee met een grote container die overboord is gegaan. De ballast. De lading. De waarde op het schip. De kostbaarheden die die lui meenamen op zee om ergens anders te brengen. Van Javo naar Tarsus. Hun geld, hun vermogen, wat overboord ging. de omgeving. Hoe verhoudt Jona's afkeer van God en Gods ingrijpen zich daarop? Hoe verhoudt dat zich met die omgeving? Want ook zijn afdwalen werd gevaarlijk voor die mensen om hem heen. Hij sleepte die mensen waar hij zich mee verbonden had, mee in de storm die voor hem ging waaien. Als ik het zo mag zeggen. Terwijl hij zich slapend nog van geen storm bewust was, raakte de omgeving volledig in rep en roer. Er kwamen omstandigheden waarin Jona zich tot rust zich begaf, maar waarin de omgeving onrustig werd. Wat is hier aan de hand? Die storm die komt zomaar uit de lucht vallen. Wat moeten we hiermee? Dit is niet zomaar een storm, want dan hadden we het wel geweten, hadden we ons erop kunnen voorbereiden. Dan hadden we, weet ik veel, waren ervaren zeelui, ga ik vanuit. Maar dit, wat is dit? Waarom overkomt dit ons? Ze bedenken, er moet iets achter zitten, dat kan niet anders. Wat is er aan de hand? En dan reageren zij op die plotseling optredende, nare omstandigheden, reageren zij zoals we dat gewoon zijn als mensen. En zoals de wereld dat ook gewoon is. Maar ook wij, we worden bang. Ga even naar die zeelui kijken in eerste instantie. Jona komt zo. Maar die lui, die omgeving, ze worden bang. En wat doen ze dan? Ze richten zich tot hun goden. Je gaat op zoek naar redding, wat er dan ook maar mag zijn, waar jij denkt dat de redding te halen valt. Bij die alternatieven dit, of die alternatieven dat, of bij dat, of dat steentje om mijn nek, of om, weet ik het, wat er allemaal kan gebeuren, weet je? Maar we gaan op zoek en we richten ons tot alles wat er om ons heen is, waar wij geen weet van hebben, wat buiten ons zichtveld omgaat misschien. En we grijpen alles aan. Ze gooien zelfs hun kostbaarheden overboord. Die lading gaat in zee. Wat mensen ook gewoon zijn is, als je er zelf niet uitkomt en alles wat je aanroept helpt ook niet, dan ga je anderen maar tot de verantwoording roepen. En dat gaat die schipper ook doen. Hé, Jona, je ligt daar te slapen. Wat ben jij aan het doen? Word eens wakker. We hebben alles al gedaan, we hebben alles overboord gegooid, we hebben wat goden aangeroepen, niks helpt. Ga jij eens tot jouw God roepen. Ga jij eens, misschien dat jij nog een God hebt die ons zou kunnen helpen. Want wat gebeurt hier? En als Jona dan uiteindelijk vertelt dat het inderdaad zijn schuld is, dat hij dat weet, dat er een omstandigheid is waar hij zich in begeeft, dan komt hij met een antwoord, een oplossing. Gooi mij maar overboord. Je zou zo'n zeeman zijn. Gooi mij maar overboord. Ja, echt niet, zeggen wij dan, zegt de maatschappij, zegt de wereld. Ja, maar dat gaat ver. Is dat wat jouw God, is dat het? Dat doen we niet. Nee, we gaan roeien jongens, roeien met z'n allen. En ze gaan nog harder roeien om dat schip aan de kant, om hun eigen hachje te redden. Zo staat het in die woorden. Ze gaan weer roeien nadat ze ook Jona tot zijn God hebben laten richten. En dan raken ze ten einde raad en doen tenslotte wat Jona zegt. Misschien ook wel vanuit de houding, baat het niet, schaadt het niet. Alhoewel, ook weer niet helemaal, want ze vragen wel eerst, Heer, ze richten zich tot de God, de schepper van hemel en aarde. En dan zeggen ze, Heer, neem het ons niet kwalijk. Reken ons zijn dood niet aan. En ze gooien hem overboord. Gaan we even naar Jona. Jona wordt wakker geschud. En Jona die komt schuldbewust van de situatie van waarin hij zich verkeert. Hij weet, hij beseft ineens, die storm is niet zomaar een omstandigheid. Wat heb ik gedaan? O God. En hij aanvaardt Gods correctie als de storm, als zijn schuld. Hij beseft ineens wie hij was en wat hij had gedaan. Nou heb ik geen idee of hij al wist wat er verder zou gaan gebeuren. Toen hij zei, gooi mij maar overboord. Dat dat ook iets was dat hij ten einde raad was. Of dat dat iets was vanuit een groot vertrouwen. Hij wordt hersteld in zijn positie. Hij geeft antwoord op vragen van de schipper. Helemaal de omgekeerde wereld. Daar waar Jona geroepen was om de wereld te gaan vertellen dat wat ze deden niet goed was, wordt hij door de wereld op zijn vingers getikt en wakker geschud en even bij zijn positieve gebracht. Waar ben je dan mee bezig, man? Jij bent dan toch een kind van God? En ineens realiseert Jona zich wie hij is. En hij geeft antwoord op de vragen, wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan? En wie is jouw God? En hij wordt in ere hersteld. Hij plaatst zichzelf weer in de positie van wie hij is. Een kind van God, voor tijd en eeuwigheid gered en geborgen. En als je een kind van God bent, kan je afdwalen, maar je positie is en blijft dezelfde. Je bent en blijft dat kind van God. Op het moment dat je opnieuw geboren bent, ben je opnieuw geboren. Als je een eitje in het water legt en je kookt het, dan is het gekookt. En dat eitje wordt nooit meer een niet gekookt ei. En als u een wedergeboren kind bent, dan ben je wedergeboren. En je wordt nooit meer niet wedergeboren. Want je bent wie je bent in Christus. En wat God doet is, hij roept ons tot een stop, een halt. En dan zegt hij, wie ben je nou? Kom bij mij, hier, ik heb het voor je. Kom bij mij, blijf bij mij. Blijf mij nabij. Laat mij jou zegenen. En geniet van de zegeningen die ik je geef in het leven dat je hier leeft, maar dat mag duren tot in de eeuwigheid. Die omstandigheid. Jona beseft zich weer wie die is. Wie ben jij dan? Hij had kunnen liegen, hij had kunnen jokken. Hij had, net als dat hij gedaan had, fysiek door bij God weg te lopen, had hij bij zijn identiteit vandaan kunnen liegen. Maar hij werd zich bewust wie hij was en hij zei, Ik ben een Hebreeër. En ik vereer de God van hemel en aarde. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die ook deze zee, die zo onstuimig is, gemaakt heeft. En die mensen om hem heen, die zien in hem, op de positie waarin hij zich verkeert op dat moment, die zien iets aan hem. En die gaan ook God aanroepen. Heb je het in de gaten? En Jona wordt dus door die wereld tot bezinning geroepen, waar het voor de wereld lijkt dat het leven van een kind van God wordt opgeofferd. Toch geen leven, maar het lijkt alsof het wordt opgeofferd, wordt het leven juist behouden. Dan komen we bij het laatste punt. Oeps. Na de storm. Mooi plaatje van een rustige zee. God brengt een ommekeer. Een ommekeer in het leven, zowel van Jona als van zijn omgeving. Meteen na het overboord zetten van Jona komt de storm tot stilte. Er valt dan eigenlijk, menselijk gezien, te verwachten dat die zeelui met een gerust hart storm is weg. Maar goed dat we hem overboord hebben gegooid. Ik zou verwachten als mens, alles in mij zou zeggen dat ze eigenlijk met, dan wel een gerust hart, maar wel met flink de P in hun lijf, de schade zouden opnemen en mopperend over Jona, die schurk, terug zouden keren of verder zouden reizen. Maar er gebeurt in dit verhaal iets heel wonderlijks. Dat gebeurt niet. Het gedrag van Jona, van inkeren en bewustwording, heeft dus iets met hen gedaan. Jona heeft op die vragen geantwoord door te zeggen wie hij is. Hij heeft beleden wie hij is. Hij heeft gezegd wie God is. Hij is een getuige geweest. En daarin bevestigde hij dus zijn identiteit als kind van God. Hij kwam eerlijk uit wie hij was. En kon hij en konden zij als antwoord daarop, als het ware, ook God vinden. En Jona deed dat en Jona zei dat. En ik heb er dus over nagedacht, van waarom heeft Jona in zijn situatie niet gewoon gejokt? En het beste, weet je, misschien had hij ook een psalm 139 in zijn hoofd. Ik moest daar heel erg aan denken toen ik hierover aan het bidden en aan het voorbereiden was. Waarom laat hij zich zomaar overboord gooien? Hoe komt hij erop? Dan weten we dat het een beeld is van de Heer Jezus. Komen we later op, in een andere preek. Maar hoe komt hij erop om dat zomaar te kunnen zeggen? Zou hij zich beseft hebben, zoals dat in Psalm 139 staat, die laatste woorden, dat hij zich beseft, ik ben een Hebreër, ik vereer die God. En dat die woorden van David van die psalm in zijn hoofd klinken, doorgrond mij God en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op, op die weg die eeuwig is. En dat die dag, ik leg alles in de handen van God. Gooi mij maar overboord, dan wordt de zee wel weer rustig. En waarom? Omdat dat in diezelfde psalm ook staat. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Die zee, dan is de nacht een licht om mij heen. Gooi mij maar overboord. Die zekerheid. Die woorden van God in zijn hart. Die ik er nu zo even projecteer, eerlijk gezegd. Maar die woorden die wel in ons hart liggen geprojecteerd. Maken die dat wij ook durven uitkomen voor wie wij zijn. Gooi ons maar overboord. Ik neem wel de onderste weg. Is voor Jezus. Want hij is mijn Heer. Jona is tot inkeer gekomen. En de zeelui hebben God aangeroepen. En zien God antwoorden. De zee wordt stil. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer, staat het dan. Niet meer uit angst, maar bang ontzag voor de Heer. En wat deden ze? Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Een offer in het Oude Testament. Voor de Heer, onze God. Waar is dat een beeld van? Dat is het offer van de Heer Jezus. Ze werden daar gered. Een oud-testamentische redding, zal ik maar zeggen. De omgeving van Jona, die hij meenam in de storm, die wordt gered. En ontmoeten de levende God, die ook hen zal redden voor tijd en eeuwigheid. Midden in dat thema van Gods liefde voor de volkeren, niet alleen het afvalligen van Jona, maar ook die liefde voor de volkeren als thema van Jona. Te midden van dat thema komen zij tot geloof en behoud. Ja. En dat offer is dan die heenwijzing naar Jezus, naar het volbrachte werk. En dan helemaal aan het eind. Dat ene kleine stukje uit hoofdstuk 2. En Jona. Hoe ging het verder met Jona? In die diepte waar hij niet meer bang voor was. Nou, dat is misschien nog wel wonderlijker dan die mensen om hem heen. Die werd zomaar opgeslokt door een vis. En daar ben ik geëindigd. Kortom, God vervolgt zijn weg met Jona. En met de volkeren. Ook als hij ons tot halt roept. Laten we ons ervan bewust zijn dat Gods liefde ook ons, als wij afdwalen, ertoe kan leiden dat hij verregaande maatregelen treft om ons even stil te zetten. Om tot bezinning te komen. Niet om ons te straffen. Maar om ons stil te zetten en tot bezinning te komen. Opdat ook wij tot ons doel zullen komen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Amen. Laten we God danken voor zijn woord. Heere God, dank u wel dat u uw liefde heeft gegeven. Dat u redding brengt in alle omstandigheden. Dat wij u hebben mogen leren kennen en onszelf aan u hebben mogen geven. Niet om uit angst, Heer, niet meer bij u te kunnen komen. Maar juist dat het verlangen in ons zo groot zal zijn dat we u nooit meer zullen verlaten. Heer, en dat verlangen om bij u te zijn. Niet alleen in de storm, Heer, een getuigenis mag opleveren. Maar juist ook in het dagelijkse leven van alle dag. Opdat wij een getuige mogen zijn voor de mensen om ons heen. Want er zijn zoveel mensen, Heer, dicht bij ons en verderaf, die u niet kennen. En die het ook verdienen, Heer, om gered te worden voor altijd. Heer, geef ons kracht, maak ons sterk. Leid ons door de stormen van het leven. En Heer, als we afdwalen, leid ons dan in een storm, opdat we terugkomen en bij u mogen zijn en blijven en mogen genieten van de rust die u geeft. Dat als we het over een berg gaan, Heer, dat we het uit mogen roepen en mogen prijzen om wie u bent. En als we in een dal zitten, Heer, dat we mogen schreeuwen naar u en mogen weten, u bent erbij. En dat u ons optilt en ons draagt door de omstandigheden heen. Heer, niet dat u die omstandigheden dan maar wegwaait. Maar u helpt ons. Want bij u, Heer, vind ik rust. Om de last, het leven waarin we zitten. Bij u, Heer, mag ik de kracht vinden om er te zijn. Maar wel als Rinus. Als hoe je, vul je naam maar in. Maar wel als kind van God. Zegen ons, Heer, ga met ons mee. En dat dit woord hier ook mag landen tot diep ontzag voor u. In Jezus' naam. Amen.